Nou, zoals gekondigd is het onderwerp vanavond trots en complimenten. En we hebben dus een themaavond omdat het ons wat afleidt van alle studies van de Romeinenbrief. Maar toch is de studie die ik in september gehouden heb een aanleiding voor dit onderwerp. We hebben toen het gehad over de besnijdenis. In Romeinen 2 ging het daarover. Het ging toen over de besnijdenis van het hart. En dat is dat de uiterlijke besnijdenis alleen nut heeft als je je ook aan de wet houdt. Misschien herinnert u zich dat nog. Het komt aan op het innerlijk, niet op het uiterlijk. En we hebben het afgelopen zaterdag op het mannenontbijt daar ook nog over gehad. En in Romeinen 2 vers 29, dat is het laatste vers van Romeinen 2, daar staat: maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is de besnijdenis die van het hart is, naar de geest en niet naar de letter. En dat laatste zinnetje: dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. En ik heb toen gezegd, een wedergeboren christen krijgt ook lang niet altijd de eer van de mensen. Hij wil ook niet door mensen worden geëerd. Het gaat er niet meer om wat de mensen van je vinden, maar hoe God je ziet. En toen zei ik, is dat niet ontzettend moeilijk? Want wat genieten wij er niet van als mensen tegen ons zeggen, dat heb je goed gedaan. En toen zei ik, dat lijkt me een mooi onderwerp om een andere keer bij stil te staan. In hoeverre mag je genieten van de eer die mensen je geven? Nou, daar heb ik nog een tijdje over na kunnen denken. En nu heb ik de gelegenheid om dat vanavond met u wat uit te werken. En ik zou willen beginnen met het lezen van Lucas 18, vers 9 tot 14. Lucas 18, Lucas 18, vers 9 tot 14. Dat gaat over de fariseer en de tollenaar. Wel bekend, denk ik. Lucas 18, vers 9. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou, die kentekst, dat is het laatste stukje, dus de laatste zin. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dit gaat dus echt over trots. De vorige keer heb ik een thema gehad over trouw. En toen heb ik gezegd dat dat een heel positieve betekenis heeft. Trots, de eerste 3 letters zijn al hetzelfde, maar heeft eigenlijk een heel negatieve betekenis bij ons. Trots is hoogmoed, eerzucht, zelfzuchtigheid, zelfverheffing. Jezelf beter vinden dan anderen. Jezelf prijzen en roemen, omdat je meer hebt of meer kunt of slimmer bent dan een ander. Je ziet dat echt bij deze fariseer. Hij dankt zelfs God dat hij niet is zoals de tollenaar en hij noemt op wat hij zelf wel voor goede dingen doet. Nu staan er in de Bijbel wel meer voorbeelden van trots en hoogmoedige mensen. Misschien kunt u er een paar noemen. Wie zou bij u opkomen?
God haat trotse
God, ja, dat is een tekst over God haat trotse ogen. Maar zijn er ook personen in de Bijbel?
Salomo die viel op de trots en rijdde op.
Ja, Salomo uiteindelijk. Hij begon wel nederig. Ja.
De farao.
Jona. Herodes, ja. Nebukadnezar, die had ik hier opgeschreven. In Daniel 4 wordt dat genoemd. Hij prijst zichzelf met het grote rijk wat hij heeft. En dat is ook een voorbeeld van wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Want als je dat stukje leest, dan staat er nog diezelfde dag, kwam het oordeel over hem en hij werd niet meer dan een dier die gras moest eten. 7 jaar lang. Dus wie hoog staat, die kan ook heel diep vallen. Lamech is ook zo'n voorbeeld van een trots iemand. Of Haman, die trots was. Naaman, die ook eerst eigenlijk te trots was om zich te laten dopen. Of zich te dopen. En de verloren zoon, in het begin van het verhaal, was hij trots. Als ik u straks nog een keer vraag naar nederige mensen, dan kunt u ook de verloren zoon weer noemen.
Rutte.
Die staat niet in mijn Bijbel. Een bijzonder voorbeeld vind ik zelf Jozef. En ik wil even met u de geschiedenis van Jozef doorlopen. Aan de hand van Genesis 37. Als we dan het leven van Jozef wat doornemen, dan komen we hoogte- en dieptepunten tegen. En in Genesis 37 vers 9 gaat het over die dromen van Jozef. Genesis 37 vers 9, daar staat: hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei: zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Hier verhoogde hij eigenlijk zichzelf door die droom te vertellen. Maar daarna, als we lezen in vers 23 en 24. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg, en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg en er stond geen water in. Dus hij wordt hier vernederd door zijn broers. Hij wordt letterlijk uitgekleed en in de put gegooid. En iets verder lezen we dat hij een slaaf wordt. Dus van een zoon wordt hij een slaaf. En dat is het omgekeerde wat er met ons gebeurt als we wedergeboren zijn. Dan in Genesis 39 vers 2 tot 4. Daar lezen we dat Jozef weer wordt verhoogd. Genesis 39 vers 2. De Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Het is wel bijzonder dat zijn heer dus zag dat de Heere, met hoofdletters, met hem was. Hij wordt hier dus ook door de Heere weer verhoogd tot hoofd van de huishouding bij Potifar. Toen werd hij weer vernederd, kwam hij in de gevangenis terecht. En uiteindelijk werd hij weer verhoogd tot onderkoning. Maar het verschil was dat hij toen, ondanks dat hij verhoogd werd, dat hij heel nederig bleef. En dat lezen we dan in Genesis 41 vers 16. Genesis 41 vers 16. Jozef antwoordde de farao: dat is niet aan mij, dat uitleggen van die dromen. Maar God zal antwoorden wat het welzijn van de farao dient. Dus hier geeft hij God eer. God zal antwoorden. Als we dan nog even in vers 39 lezen we nog een heel mooi vers. Daarop zei de farao tegen Jozef: aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. Dat farao dat moet zeggen. Aangezien God u dit alles bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig als u. Met andere woorden, de vreze des Heren is het begin van alle wijsheid. Gaan we verder naar Genesis 45. Daar maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Dat is ook wel een heel bekend stuk. Genesis 45, vers 4 tot 9, dat zal ik voor u lezen. Genesis 45, vers 4. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden en voor jullie een overblijfsel, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor Farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. Jozef zegt hier steeds dat God hem naar Egypte heeft gestuurd en hem als heerser over het hele land heeft aangesteld. Tot 4 keer toe zegt hij, God heeft het gedaan. Alle eer dus aan God. Soli Deo Gloria, zeggen wij. Ondanks de hoge positie van Jozef als onderkoning blijft hij heel nederig. Ook Mozes, die staat bekend als een nederig mens. Slechts 1 moment van hoogmoed was er. En dat had hele grote gevolgen. Namelijk dat hij het beloofde land niet binnen mocht. Dat kunnen we lezen in nummer 20, maar ik denk dat u dat wel kent. Waar hij niet deed wat God hem had opgedragen, maar zelf het volk water wou geven. Dan kun je nagaan hoe serieus God het trots van mensen neemt. Een andere tekst over hoogmoed lezen we in Jacobus 4. Vers 13 tot 16, Jacobus 4. Gaat over, ook over onze hoogmoed. Jacobus 4, dat is iets lastiger zoeken, hè? Na Hebreeën. Hier staat boven dat stukje de onzekerheid van het leven. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Die term Deo Volente, hè, zo de Heere wil en wij leven, die zouden wij ook wel vaker mogen gebruiken, denk ik. Nu komen we bij de nederige mensen, want we hebben wel in de gaten gekregen dat trots niet goed is. Welke voorbeelden van nederige mensen kent u uit de Bijbel? De Heer Jezus. De Heer Jezus, ja. Maria. Ja. Zacharias. Oh ja, lofzang. Johannes de Doper, ja, die komt zo ook nog, ja. En ik heb net al gezegd, de verloren zoon, hè? Toen hij terugging naar zijn vader. Van, ik wil niet, ja, mag ik uw knecht zijn, want ik ben niet waard nog uw zoon te zijn. En Paulus. Paulus ook, hè? Ja. Van Paulus kunnen we dat heel goed lezen in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Ja, als het te veel wordt, dan geef het maar op het zoeken, hoor. Maar het is wel weer een goede oefening, denk ik. Ik was voorbereid, dus ik heb overal briefjes tussen gelegd. 1 Korinthe 15. Korinthe 15. Vers 9 tot 10. 1 Korinthe 15, vers 9 en 10. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En in Galaten 6 vers 14, ik zal het voor u lezen dan. In Galaten 6 vers 14 zegt hij, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. En dat zegt Paulus. En Paulus is in onze ogen toch wel zo'n beetje de grootste apostel die er geweest is, denk ik. Hè? Komen we bij Johannes de Doper. Marlene al genoemd. In Johannes 3 kunnen we dat lezen, dat de discipelen van Johannes, die komen naar hem toe en die zeggen, weet u wel dat die man die u gedoopt hebt, de Heer Jezus, ook doopt en dat velen naar hem toe gaan. En dan zegt Johannes dat het helemaal niet erg is. Hij moet meer worden, ik echter minder. In de NBG-vertaling staat, hij moet wassen, ik moet minder worden. Toen ik klein was, toen dacht ik dat wassen, dat ging natuurlijk over het dopen. Want dat gebeurde met water. Maar wassen is groeien, hè? Gewassen, ja. Hij moet groeien. We hebben pas ook nog in de derde hoofdstuk van Romeinen gelezen, niemand is goed, zelfs niet één. Romeinen 3, vers 10 tot 12. Niemand is goed, zelfs niet één. Wat heb je om trots op te zijn? Je afkomst misschien? Heb je jezelf niet gegeven? Het land waar je geboren bent misschien? Heb je ook jezelf niet gegeven? Je gezondheid? Ook niet. De talenten die je hebt, je geestelijke talenten? Heb je ook jezelf niet gegeven? Ook in het boek Spreuken staan natuurlijk heel veel teksten over hoogmoed en over trots. Eentje is Spreuken 16 vers 18. Daar staat, trots komt voor de ondergang, de hoogmoed komt voor de val. Dat laatste stukje is het meest bekend. Mensen citeren dat vast, dat laatste zinnetje. Maar wat de Bijbel ervoor zegt, gaat eigenlijk nog veel verder. Trots, of hoogmoed, gaat vooraf aan de ondergang. De schrijver van Spreuken noemt het gevaar van hoogmoed ook in hoofdstuk 18 vers 12. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart, maar nederigheid gaat voor de eer. Ik geloof niet dat de ondergang van enig levend wezen ooit door iets anders veroorzaakt is dan door hoogmoed. De eerste zonde op de wereld was niet dronkenschap of immoraliteit of moord. Het was trots. Veel mensen die walgen van dronkenschap of die zijn geschokt door immoraliteit, losbandigheid of moord. Maar trots wordt met gemak door de vingers gezien. Of liefst, we zien het zelfs nauwelijks als zonde. En het is hoog tijd dat elk van ons, ieder zich of zijn eigen hart, en daarmee dus het lichaam van Christus zuivert van de vernietigende kracht van hoogmoed. In plaats daarvan kiezen we voor nederigheid, die geweldige kracht die Jezus ons voorleefde. Jezus leerde ons dat de grootste persoon in de hemel die persoon is die het meest nederig is. Matteüs 18, vers 4. De grootste deugd in de hemel is nederigheid. We zien in het boek Openbaringen dat allen die de kronen krijgen in de hemel, snel die kroon voor de Heere neergooien, werpen. En erkennen dat alleen Hij het waard is de kroon te ontvangen. Wat een geweldig mooi beeld van nederigheid, het geven van je kroon aan de Heere. Laten we ook naar onszelf kijken. Het is soms zo makkelijk om te vertellen wat we allemaal voor goeds hebben gedaan. Hoe slim we zijn en hoeveel geld we hebben en hoe slim we eraan gekomen zijn. Maar het spreekwoord dat wij kennen is hier van toepassing. Eigen roem stinkt. Die tekst uit Romeinen 2 waar we mee begonnen zijn, Romeinen 2 vers 29, roept ons juist op om in het verborgene goed te doen. Ga niet lopen vertellen hoeveel je wel voor een ander doet, maar doe het in het verborgene. En God, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. In de bergrede, in Matthäus 6, zegt de Heer Jezus, anders hebt u geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Zij hebben hun loon al. Met andere woorden, als je nu eer ontvangt van de mensen, zul je het later bij de Vader in de hemel niet meer krijgen, want je hebt het al. En het gaat hier over het geven van een liefdegave. Dat is natuurlijk niet alleen geld geven, maar dat is al het goede wat je doet. In de NBG staat uw gerechtigheid. Nu kan ik me voorstellen dat na al die teksten over de gevaren en trots, van trots en hoogmoed, dat je wel haast een minderwaardigheidscomplex zou krijgen. Dat is zeker niet de bedoeling, want God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. In Psalm 8 vers 6 staat dat. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie bekroond. Geen enkele reden voor een minderwaardigheidscomplex. En in Efeze 2 vers 10, die tekst kent u ook goed. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Je moet beseffen dat God jou heeft gemaakt. Hij zag dat het zeer goed was en hij heeft je toebereid om goede werken te doen. Je mag trots zijn dat je een schepsel van God bent. Je mag er trots op zijn dat hij je talenten heeft gegeven om goede werken te doen. Je bent niet minder waard dan ieder ander schepsel, maar ook niet meer. Hier zijn we dus gekomen bij de positieve betekenis van trots. Trots op je schepper, trots ook op je verlosser, die jou de moeite waard vond om naar de aarde af te dalen en zijn leven voor jou te geven. Omdat je in Gods ogen zo belangrijk bent, dat hij niet wil dat je verloren gaat. Hij zoekt je op als je verdwaald bent. En als je dat beseft, kun je toch nooit meer minderwaardig over jezelf denken. En hetzelfde feit dat de Heer Jezus, die zonder zonde was, zijn leven voor jou gegeven heeft, moet je ook heel nederig maken. Zonder hem zou je verloren gaan. Dus trots en nederig tegelijk. We mogen elkaar van harte complimenteren met de gaven die we van God hebben gekregen. We mogen elkaar bedanken als we zien dat de ander zijn of haar talenten gebruikt. Met een compliment verhoog je als het ware die ander ten opzichte van jezelf. Complimenten helpen mensen ook om beter te gaan presteren. Met een compliment spreek je waardering uit. Complimenten geven is goed, als het echt gemeend is tenminste. Als we complimenten krijgen, moeten we niet trots worden op onszelf. Dat hebben we genoeg geleerd. We moeten alle eer geven aan degene die ons die talenten heeft gegeven. Want als we trots zijn op onze eigen prestaties, dan verhogen we juist onszelf ten opzichte van die ander. Als je verhouding met God goed is, kun je goed met complimenten omgaan. Je bent namelijk nederig, niet trots op jezelf, maar trots op Hem. En zoals het gaat met het omgaan met complimenten, gaat het natuurlijk ook met het omgaan met kritiek. Het gaat er niet om wat de mensen van ons vinden, maar wat God van ons vindt. Complimenten krijgen is dus echt een beproeving. Hoe ga je ermee om? Wat doe je met een compliment? Word je trots of word je nederig? Ik geloof dat er steeds minder nederige mensen zijn. 50 jaar geleden kregen kinderen zelden complimenten, eerder straf. Zo werd het gedrag gecorrigeerd. Het was een effectieve manier om trots en hoogmoed te onderdrukken. Maar velen zijn er ook door getraumatiseerd of afgestompt. Het is zeker wel nodig om verkeerd gedrag te corrigeren, maar het is ook zeker nodig om goed gedrag te stimuleren. En ik denk dat tegenwoordig vaak, te vaak, de nadruk ligt op het alleen maar complimenteren. Ik heb er eens een voorbeeld over gehoord over een rijinstructeur. Die gaf zijn leerling alleen maar correcties, straf, zei wat hij verkeerd moet doen. Uiteindelijk kon die leerling heel goed sturen en remmen. De andere rijinstructeur die gaf alleen maar complimenten. Die leerde alleen maar, die stimuleerde steeds om goed te doen. Die leerling die kon alleen maar gas geven. Je moet het allebei kunnen, anders gaat het fout. Nou, zoals het gaat met de opvoeding van kinderen, zo gaat het natuurlijk ook om met de omgang met broeders en zusters in de gemeente. Laten we niet alleen kritiek geven, maar ook complimenten. En zo komen we weer terug bij die tekst uit Romeinen 2 vers 29, dat laatste stukje. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Het gaat ons er niet om wat de mensen van ons vinden, heb ik al eerder gezegd, maar wat God van ons vindt. En dat betekent niet dat je geen voorbeeld zou zijn voor andere mensen. Dat ben je als christen natuurlijk wel. Maar je moet je kunnen verantwoorden voor God, niet voor de mensen. Nog een keer die tekst. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Als je lof van God komt, betekent dat dat je door God wordt geëerd. Is dat niet bijzonder? Dat God eer geeft aan een mens. Dat geldt voor de mens, zoals in dat stukje uit Romeinen, die besneden is naar het hart. Die dus innerlijk naar de geest veranderd is, die wedergeboren is. Je krijgt dan de eer van God en je geeft alle eer weer aan God. Laten we het voorbeeld van de Heer Jezus volgen en nederig zijn. En hij zegt in Matthäus 11, neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Als je nederig bent, vind je rust en heb je rust. Een trots en een hoogmoedig mens is altijd onrustig. Altijd bang om te verliezen wat hij heeft. Er is maar één conclusie mogelijk aan het eind van dit stukje. Dat is soli deo gloria. Aan God alle eer.